God zegen. Gemeente, namens uw kerkraad de volgende afkondigingen. De collecten in deze dienst zijn als eerste de collecten voor noodhulp en rampenfonds van de Generale Diaconale Commissie. De tweede en de derde collecten zijn voor het werk van de kerkvoogdij. En wij bevelen deze collecten aan, als ook de collectebussen die bij de uitgang van het kerkgebouw zijn, die zijn voor de zending. Vanavond begint de kerkdienst om 6:00. En in deze dienst hoopt dominee van Estrik voor te gaan. Voor wat betreft de bijeenkomsten en de uitzendingen. Maandagavond om 7:30 is er de paasviering voor de vrouwenvereniging en de mannenvereniging. Dinsdagavond is er catechisatie voor de groepen 1 en 2. Woensdagmiddag is er de contactmiddag en die begint om 2:30. Woensdagavond is er de jongens- en meisjesclub. En donderdagavond om 7:30 is er de regioavond van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond in Ebenezer te Ouddorp. In de morgendienst van volgende week zondag zal de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil, en wij leven zullen. Laten wij deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Kom gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen. Wij gaan zingen van Psalm 25. Psalm 25, het vierde vers. Psalm 25. Vers 4. Des Heeren goedheid kent geen palen, God is recht. Nee, dat zeg ik niet goed. Het staat ook op het bord, denk ik wel goed. Het is 24, het vijfde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Opdat gij uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst, zo groot in kracht? Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezang. 24, het vijfde vers. gemeente, laten wij ons stellen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Daarna zingen wij met elkaar van een boetpsalm, de boetpsalm van David. Psalm 51, het vierde vers, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Psalm 51, vers 4, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, voordat wij Gods woord openen, willen we de Heere bidden om de krachtige bediening van zijn Heilige Geest. Er is ook gevraagd om voorbeden te doen voor onze zieke gemeenteleden thuis. En zij die elders verzorgd of verpleegd worden en diegenen die onderzoeken of kuren ondergaan. Laten wij met elkaar bidden. Heere, machtige, rechtvaardige God in de hemel, tot u komen wij, nadat wij u hebben horen spreken. U sprak tot ons door uw heilige wet, zo zegt de Heere, dien mij. En geen andere goden. Heb me lief. Met heel uw verstand. Met al je krachten. Heere, als wij die wet van u horen. Geef ons dan dat krachtige werk van de Heilige Geest. Dat wij zien wie wij werkelijk zijn. Dat wij niet een psalm zomaar meezingen, omdat we die nu eenmaal kennen. Of omdat de tonen bekend klinken. Maar dat het een gebed mag zijn die uit ons hart opkomt, omdat wij ons zien geconfronteerd met uw heilige goede wet. En wie zal er in deze gemeente kunnen zeggen dat hij, al is het maar de afgelopen week, uw wet heeft gehouden. Zal er één iemand zijn die zich werkelijk kent, die kan zeggen, al die 10 geboden, Heer, ik heb ze volmaakt gehouden, al was het maar voor een week. Heere, wij bidden u, wij komen tot u, terwijl we onrein zijn. Terwijl we ons herkennen in dat beeld van die melaatsheid. En toch komen we tot u. Om u te bidden. Dat u ons rein maakt. Dat we onze reiniging niet meer in onszelf zoeken. Heere, breek dat af. Als er hier jongens en meiden zitten die denken dat ze zichzelf moeten veranderen. Om een beetje geschikter te worden voor u. Heere, breek het af als er hier een vrouw zit die misschien al heel oud is. En die werkelijk ook hetzelfde denkt. Heere, geef toch dat wij hoe we ook zijn. En wat we ook zijn. En wat we zijn, dat zegt uw woord. Dat zegt uw wet. Wij zijn zondaars. Maar dat we niet met onze zonde blijven zitten, maar dat we daarmee, hoe vuil, hoe onrein we ook zijn, dat we daarmee tot u vluchten. Heere, geeft u daarvoor uw woord vandaag. Spreek door uw woord. Spreek door mij heen. Heere, geeft u mij de woorden die deze gemeente ook nodig heeft. En werkt u krachtig met uw Heilige Geest. Als zometeen het woord gelezen wordt en als de preek uit mag gaan richting de gemeente, als u uw stem laat horen in deze gemeente. Heere, wil u ook bidden voor de noden van deze gemeente. We hebben het net opgelezen, zieke mensen. Mensen die nu misschien wel op een afstand meeluisteren. Graag erbij hadden willen zijn. Heere, wilt u hen bedienen? Met een troostrijk evangelie. Dat zij in hun ziekte. In die afstand die er is. Terwijl ze misschien wel heel graag hier hadden willen zijn. Heere, geeft u dat u daar in die eenzaamheid ook troost geeft. Zoals niemand dat kan. Zoals u alleen dat kan. Heere, wil u bidden voor diegenen die verzorgd en verpleegd worden op andere plekken. Die misschien niet meer de gelegenheid hebben om mee te luisteren. Misschien ergens anders meeluisteren. Maar toch nog lid van onze gemeente zijn. Heer, we willen u bidden voor hen die hier misschien wel zijn, maar midden in een proces zitten van onderzoek, van behandeling. Als we midden in het leven staan en geconfronteerd worden met de ziekte, dan kan het wel eens moeilijk zijn om te luisteren. Kunnen die gedachten zo makkelijk afdwalen? Kunnen de zorgen het overnemen? Heren, we leggen het bij u neer. U bent de machtige God die dat allemaal zo even naar de achtergrond kan laten verdwijnen. Zodat u en uw woord alleen centraal staat. Zodat wij, net als die discipelen toen op die berg, zij zeiden en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Wij vragen u dat in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen komt tot ons vanuit Matteüs 8. Matteüs 8, en u ziet daar maar vier versen staan. Die vier versen die lezen we ook. We lezen ook vers 17. Vers 17 is eigenlijk een samenvatting van wat nu de betekenis is van wat hier gebeurt. Wij gaan lezen over de reiniging van een melaatse. En dan hebben wij vers 17 ook nodig om te begrijpen wat betekent dat eigenlijk, wat Jezus daar doet met die melaatse. Dus wij lezen Matteüs 8 vers 1 tot 4 en vervolgens vers 17. Daar spreekt Gods onfeilbaar woord als volgt. Toen hij, de Heer Jezus, nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem, zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen. Toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Dan gaan wij naar vers 17. Waarom deed de Heer Jezus dit? Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja, de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Tot zover de schriftlezing. Laten wij met elkaar gaan zingen. Psalm 5. Psalm 5 vers 1 en 2. Die man die daar ligt, kinderen, voor Jezus aan zijn voeten, die man die wordt door alle tijden heen herkend. David, die zong het eigenlijk ook al, zulke woorden. Psalm 5 vers 1, neem Heere, mijn bange klacht ter oren, zie als het mij aan woorden ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt, verwaardig u uit hemelskoren mijn stem te horen. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden opmerkend gade. Schenk mij het genot van uw heil, mijn koning en mijn God. Ik zal dan tot u met mijn gebeden eerbiedig treden. 5 vers 1 en 2. Thank you. Gemeente en kinderen, ik wilde vandaag beginnen met een hele eenvoudige vraag. Wie is de Heer Jezus? Wat kun jij vertellen over wie Jezus is? Ik denk dat als ik meester was, dat er heel veel vingers in de lucht zouden gaan. Ik denk dat er heel veel kinderen dan heel graag heel veel zouden willen vertellen. Wie is nu eigenlijk de Heer Jezus? Nou, Jezus, dat is de Zoon van God. En Hij is ook mens. Hij is dus God, maar ook mens. Jezus is de redder. En Jezus, Hij leefde op de aarde 2000 jaar geleden. En nu, waar leeft de Heer Jezus nu? In de hemel. En wat deed de Heer Jezus op aarde dan? Nou, daar deed Hij wonderen. Hij preekte. Het allerbelangrijkste is de weg die Hij ging. Waar Hij naartoe ging. Hij ging op weg naar het kruis. De Heer Jezus stierf. En Hij stond weer op. Hoe weet je dat? Hoe komt het dat er hier kinderen zitten van 4 jaar die zeggen dat weet ik allemaal? Hoe komt het dat er hier pubers zitten van 16 jaar dat je zegt, u hebt me nog niets nieuws verteld? Dat weet je door de Bijbel. Dat weet je doordat je ouders daarbij opgevoed hebben. Dat weet je omdat je op school zit en daar de Bijbelverhalen hoort. Dat weet je door bijvoorbeeld Matthäus, die wij nu lezen, die ons vertelt hoe de Melaatse, hoe Jezus omgaat met zo'n Melaatse. Maar we kunnen heel veel zeggen over wie Jezus is. Mag ik het eens iets dichterbij brengen? Wie is Jezus voor u? Wie is Jezus voor jou, jongeren? Kun je ook zeggen dat je naast dat je heel veel van Hem weet, kun je voor al die dingen ook het woordje mijn zetten? Dus mijn Jezus. Mijn redder. Mijn verlosser. Het gaat er niet zozeer om hoeveel dat u weet. Dat is belangrijk. Maar kun je dat woordje mijn ervoor zetten? Wie is Jezus voor u? Dat kan een worsteling zijn. Dat Hij een redder is, dat zal niemand hier ontkennen. Dat Hij wonderen deed, dat zal niemand ontkennen, toch? Maar dat Hij ze voor u deed, voor jou. Dat Hij het kan, dat weet ik zeker. Maar ook voor mij. Kun je dat zo zeggen? Weet u wel wie ik ben? En u hebt net de wet voorgelezen. En u legde in het gebed de nadruk erop. Wat hebben we daar nu eigenlijk van gedaan? En dan zeggen, is deze Jezus mijn Jezus? Ik begrijp best dat Hij anderen wil redden, maar mij? Ik begrijp best dat u zegt, Hij is gewillig, maar bij mij? Zou dat kunnen? Nog kunnen? Gemeente, dat is een geestelijke worsteling. En in het gedeelte wat voor ons ligt, daar komen we een man tegen met zo'n geestelijke worsteling. Een man die vraagt naar wat Jezus wil. Een man die vraagt naar het verlangen van Jezus. Een man die tot in het diepst van het hart van Jezus wil kijken. Wie bent u nu eigenlijk voor mij? En dat is een vraag waar ik ook niet zomaar vanaf ben. Dat is een vraag die zomaar terug kan komen, terwijl je weet, hij is mijn redder. Laten we eens luisteren naar dit gedeelte, hoe de Heer Jezus zelf antwoord geeft op die vraag. Het thema van de preek, Jezus en de Melaatse. En dan zullen we vers 2 tot en met 4 zullen vooral centraal staan. We hebben twee punten. Allereerst hoe de Melaatse komt. Vers 2. En dan als tweede punt hoe Jezus reinigt. En dat zijn de versen 3 en 4. Jezus en de Melaatse. Hoe de Melaatse komt en hoe Jezus reinigt. Gemeente, als dit gedeelte zo tot ons komt, dan moet je me voorstellen, zo heel letterlijk, dat de Heer Jezus daar net van de berg afkomt. Hij is van de berg afgeklommen en daar staat hij aan de voet van de berg. En wie zien we daar om hem heen? Vele scharen. Ontzettend veel mensen volgen Jezus, want hij maakt indruk. Hij spreekt met macht. Hij spreekt met kracht en niet zoals de schriftgeleerden. En wat heeft de Heer Jezus daar op die berg gedaan? Daar heeft hij die bekende preek gehouden, de bergrede. Dat was een van zijn preken die echt uitgeschreven is. Hij heeft veel meer gepreekt, maar niet alle preken die zijn uitgeschreven in de Bijbel. En dat past bij hoe de Heer Jezus het begin van zijn bediening deed. Toen Jezus begon rond te gaan, toen begon hij met preken. Dat staat in Matteüs 3 vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken. Jezus liet horen wie hij is. Maar nu in dit gedeelte, nu hij die preek afgesloten heeft, gaat hij van de berg af en daar begint iets nieuws. De hoofdstukken 8 en 9, daar zien we dat de Heer Jezus eigenlijk niet zoveel meer preekt, maar dat hij wonderen doet. Wonderen. Jezus preekte eerst en nu gaat hij wonderen doen. Maar waarom doet Jezus dat? Wat is de betekenis dat Jezus wonderen doet? Waarom geneest de Heer Jezus zieken? Waarom wekt hij doden op? Wij kennen al die verhalen, maar waarom doet hij dat? Had hij het niet kunnen houden bij een preek of met veel preken? Nou, wat zeggen wonderen? Wonderen zeggen, die laten eigenlijk zien dat de woorden van Jezus werkelijk waar zijn. Dus wat Jezus zegt, dat laat hij ook zien. Als de Heer Jezus zegt, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zult open gedaan worden, dat heeft hij net gepreekt, dan laat hij in zo'n wonder elke keer zien dat dat ook werkelijk waar is. Het is een bewijs. Het wordt ook wel eens, de wonderen van Jezus worden ook wel eens een zichtbaar evangelie genoemd. Je kunt het als het ware zien. Dat het werkelijk waar is wat de Heer Jezus van zichzelf zegt. En daarom zegt Matteüs ook, en zie. En ziet, een Melaatse kwam. Daar komt een man, een Melaatse. Terwijl al die mensen om Jezus heen staan, onder de indruk van de woorden, in één keer schieten ze naar achteren. Want daar komt een Melaatse. Ze zijn geschrokken. Ja, waarom zo geschrokken? Weet u wel wat melaatsheid is? Wat betekent het? Dat je melaats bent. Nou kinderen, als je melaats was vroeger, dat was zo ongeveer het ergste wat je kon overkomen. Je zou kunnen zeggen dat was de ergste ziekte in Israël. Ja, je kon bijna niets, ja eigenlijk helemaal, ik kan niets bedenken wat erger was dan dat. En misschien denkt u wel van, ja, dat is toch lepra. Zo wordt er toch vaak over gesproken. U kent dat misschien wel van die foldertjes van het leprafonds. Dat die mensen, dat hun vingers, dat ze helemaal scheef trekken. En dat, een verschrikkelijke ziekte, dat zelfs je vingers ervan afvallen. Een verschrikkelijke ziekte, maar toch. Als ik in Leviticus lees, waar als het over melaatsheid gaat, dan is dat toch wel iets anders. Ja, hoe ging dat dan? Nou, het ging eigenlijk zo. Stel je voor, zo'n man die zit zich te wassen. Elke dag wast hij zich na een dag werken. En hij wast zich en hij ziet zo hier op zijn arm, ziet hij een witte plek. Hij wrijft er nog een keer overheen, hij borstelt het nog wat harder. Maar die plek gaat niet weg. Hij trekt zijn mouw eroverheen als hij klaar is. Hij droogt zijn eigen goed af. En de volgende dag wast hij zich opnieuw en de plek is groter geworden. Een spierwitte plek. En dat kon heel snel gaan. Dat die witte vlek zo over zijn hele lichaam heen trok. Totdat hij een spierwit, en totdat hij het ook niet meer kon ontkennen. Zijn vrouw zag het natuurlijk op een gegeven moment. Zijn kinderen. En die witte vlekken, ja, die gingen ook etteren. Die barsten open. Wonden. De huid gaat schilferen. Het zweert. Zijn haren vallen uit. En het werd maar groter en groter, totdat je van boven tot onder helemaal spierwit was met die rode vlekken van die wonden. Dat is deze man die komt. Vol melaatsheid. Werkelijk geen plekje bij deze man te vinden die hem eraan herinnert. Ik heb de ergste ziekte van mijn tijd. En deze man die heeft een tijd gehad dat hij naar de priester moest. Dat zijn vrouw zei, joh, nou moet je nou echt naar de priester gaan. Want ik vertrouw het niet. En dan moest hij naar de priester en dan moest hij het laten zien. En dan moest hij later weer terugkomen. En als het dan groter was geworden, dan keek de priester hem aan en dan zei hij, joh, ik moet het tegen je zeggen. Je bent onrein. Onrein. En de grond zakte onder deze man zijn voeten weg. Onrein. Het woord melaats klinkt niet eens meer. Het gaat over het gevolg. Vanaf nu bent u onrein. Wat betekent dat? Nou, een Israëliet die schrok van alleen het woord al. Onrein. Wat betekende dat? Onrein. Dat betekent, man, jij kunt niet meer bij God komen. Jij mag daar niet meer komen. Jij mag niet meer naar de tempel komen. Want je bent onrein. En ja, dat kenden ze wel. Soms dan had je periodes dat je onrein was. Maar als je melaats was, dan werd je onrein verklaard. Maar niet voor een paar weken, maar definitief. Je leven was voorbij. Waarom? Waarom onrein en dan niet meer bij God komen? Ja, heel eenvoudig voor een Jood. Als je die vraag zou stellen, dan zou je zeggen, ja maar, kijk, weet je, God is rein. En als ik dan onrein ben, ja, daar kan God niet mee, daar wil God niets mee te maken hebben. De reine, heilige God, die verdraagt de onreinheid, de onheiligheid niet. En ik ben definitief afgesneden van God. En er is geen dokter die me kan helpen. Er was geen dokter die je kon helpen, er was geen medicijn, er was geen zalfje, er was niets te bedenken wat de ziekte ook maar een beetje minder maakte. En er was ook niet een periode dat je zegt, nou dat duurt een half jaar en dan ben je weer beter. Nee, het was wachten totdat je dood was. Je was ten dode opgeschreven. Het was eigenlijk, om maar zo te zeggen, een levende dode. Ga maar weg. Ga maar weg uit je huis. Dan mag je ook niet meer komen. En ga maar wonen op een plek waar alleen maar melaatsen wonen. En wacht daar buiten de stad je dood maar af. En trouwens, vanaf nu moet je ook de tekenen van de dood dragen. Je moet tekenen van rouw dragen. Wat waren de tekenen van rouw? Nou, dan moest je je kleren scheuren. Je moest je haar los laten hangen. Ja, dat was iets wat je deed als iemand overleden was. Maar nu moest je het niet doen voor iemand die overleden was. Je moest het doen voor jezelf. Maar je leefde nog. Maar eigenlijk voor de maatschappij, voor in de tempel was je dood. En niet te redden. Daarom zie je die koning waar Naaman naartoe komt. Die zegt, ik heb gehoord dat er iemand is die mij kan reinigen van mijn melaatsheid. Dan raakt die koning in paniek en dan zegt hij, ja maar ben ik dan God? Ben ik dan God om te doden en levend te maken? Dat jullie deze man naar mij toezenden alsof ik dat kan. Dat kan niemand. Ja, er is er één die het kan en dat is God. Dat is God. Melaatsheid. Geen toegang meer tot God. Een straf van God. Zo werd het ook gezien. Kijk maar naar Mirjam. Die luisterde niet en God straft haar met melaatsheid. Hij geneest haar ook weer, maar hij straft haar. Vandaar dat deze ziekte in de Bijbel wordt gebruikt, en dat zal u niet verbazen, wordt gebruikt voor het beeld van de zonde. De zonde. En de Bijbel die zegt eigenlijk, als je het over melaatsheid hebt, jongeren, en al die beelden die ik erbij geschetst heb, dan heb je direct ook over de zonde. Het is eigenlijk één op één hetzelfde. De betekenis van melaatsheid, dat is ook de betekenis van zonde. Vandaar dat wij het ook gezongen hebben. Dat als David ziet, als hij gezondigd heeft, dat hij zegt, als ik naar mezelf kijk, dan is mijn ziel nu gans melaats. Hij was niet letterlijk melaats. Maar hij zegt, dat woord van melaatsheid zoals ik het ken, dat is nou precies zoals het bij mij zit. Dus het gaat, als we het over die man die we hier zien komen tot Jezus, gaat het niet over een man die alleen ziek is. Het gaat over een man met een geestelijke boodschap. Het gaat over u. Het gaat over mij. Al voelen we ons kerngezond. De zonde, laten we het er eens naast houden. En laat het eens op je inwerken. Want dit heeft met mij te maken, ook kinderen. De zonde, daarmee sta ik voor God. Als ik doe wat ik zelf wil in plaats van luisteren naar God, dan sta ik voor een rein en heilig God en door de zonde ben ik onrein. Komt daar een kloof tussen mij en God? Ik mag niet meer bij hem komen. Door de zonde, zoals die melaatsheid. Een kloof die ik zelf niet meer kan overbruggen. De zonde, dat is niet iets wat ik zelf op kan lossen. Die man kon geen zalfje gebruiken. Zo is het ook met de zonde. U kunt doen wat u wilt, maar u lost de zonde er niet mee op. En er is niemand die je kan helpen. Ook ik kan je niet helpen om van de zonde af te komen. De beste arts in de wereld, hij heeft geen flauw idee hoe dat probleem van de zonde opgelost moet worden. Er is geen bekeerde vrouw die u kan helpen. Geen moeder waar u ontzag voor hebt. Geen dominee. Dat is het werk van de geest, dat we dat gaan zien. Dat de zonde niet zomaar zo, ja, dat doen we nou allemaal. We zijn toch mensen? Nee, dat je zegt, dat doe ik tegenover God. Onbewust, maar ook heel bewust. Ik weet het even beter dan u, heren. En misschien zeg je wel, ja, maar ik vecht toch tegen de zonde. Ik probeer er tegen te strijden, maar het lukt niet. Dat zou kunnen zijn als die man die het probeert weg te vegen. Het gebeurt niet. En dan is het bij ons niet de priester die u onrein verklaart, maar het is de wet die dat doet. Die wet die je net gehoord hebt, die zegt, vandaag verklaart God ons op basis van de wet. En wat u doet, zegt hij, u bent onrein. En ik hoop dat je het herkent. Dat je het erkent. De diepte van de zonde, dat je niet zegt, het is een beetje, maar ik zit er helemaal onder. Van de voetzool tot het hoofd toe. Ik ben dat. David, in de psalmen klinkt deze notie, klinkt dat elke keer door. We moeten niet te lichtvaardig denken over de zonde. Ik kan dat niet aan u overbrengen, maar denk er maar over na of je herkent. Wat David zegt, er is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Mijn etterbuilen stinken. Ze zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Dat ben ik. Dat bent u. En als je het niet herkent, dan zeg ik het u aan. Dat zijn wij. Vanuit onszelf. Maar die man, die heeft gehoord van Jezus. Die man, er staat niet, en er was een Melaatse man, maar er kwam een Melaatse man. En dat is de aansporing, dat is ook de bemoediging, een voorbeeld voor ons. Die man, hij komt. Ik zie hem als het ware daar in dat groepje, daar waar die andere Melaatse zijn. En hij heeft het gehoord. Hoe hij het heeft gehoord, het staat er niet. Maar hij heeft dit gehoord, hij heeft dit begrepen. Gij kunt mij reinigen. Hoe hij het weet, hoe hij het heeft gehoord, of hij op een afstand naar de prediking van Jezus heeft geluisterd. Ik weet het niet. Maar hij weet dit, het is Jezus. Die mij van dit grote, dit levensgrote probleem alleen kan verlossen. Moet je eens voorstellen wat dat voor hem moet zijn geweest. Gewoon echt lichamelijk. Die man die zit op zijn dood te wachten. En nu hoort hij, er is geen methode, er is niets te bedenken. En dan hoort hij, maar er is iemand. Er is iemand in Israël en die kan zieken reinigen en die kan zelfs Melaatse reinigen. Er is iemand die mij, die ten dode is opgeschreven, die mij terug kan brengen in het leven. U zegt, ja, maar dat was toch alleen God die dat kon? Jazeker. En zo komt hij ook tot Jezus. Dat blijkt wel. En hij aanbad hem. Hij ligt plat op de grond, kinderen. Daar ligt hij plat op de grond voor Jezus. Dat deed je alleen maar. Dat plat op de grond liggen, dat woord wat Matthäus gebruikt. Daar blijkt uit dat hij hem ook de goddelijke eer geeft. En hij spreekt hem ook aan. Heer. En dat wat alleen God kan, zo spreek ik hem aan. Gij kunt mij reinigen, dat kan alleen God. En daarom kom ik tot hem. Jezus kan mij reinigen. Hij komt alleen. Misschien dat er wel mensen zijn achtergebleven. Die ook mee laatst waren. Die dat misschien ook wel herkenden. Die ook wel beseften dat ze zouden gaan sterven als het zo doorging. Maar hij gaat. Hij gaat. Herken je dat? Dat je zegt, nu kan ik het overal zoeken. Maar ik heb gehoord. Jezus is de enige. Of zit u nog daar buiten de stad met de andere zondaars? Misschien wel zeggen, ja, dat is de zonde. Zo is de zonde. Maar tot Jezus komen, nee. Deze man is ons een voorbeeld om te gaan, om te zien wie Jezus is, om te zien, zo'n oude term, de gepastheid van Jezus. Wat betekent dat? Dat Jezus heel goed past bij een zondaar als jij. Dat je hem hoog gaat waarderen, dat je zegt, er is niemand anders tot wie ik heen kan gaan dan Jezus. Door de prediking hoor je dat. En toch, daar ligt die man op de grond. En hij zegt, gij kunt mij reinigen. En tegelijkertijd, indien gij wilt. Als u het wil. Een belijdenis. Een belijdenis die ik jullie allemaal aan het hart wil drukken, dat Jezus kan reinigen, hoe zwak en hoe vuil u ook bent. En bij deze man klinkt daar tegelijkertijd de vraag, indien gij wilt. Wilt u het, Heer Jezus? Wilt u dat werkelijk? Als je dit woord in het Grieks leest, dan staat er eigenlijk, wat is uw verlangen, Heer Jezus? Wie bent u nu eigenlijk? Wie is Jezus? Je zegt misschien, ja, die man, twijfelt hij? Nee, hij twijfelt niet aan de macht van Jezus. Daar is geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Maar hij heeft wel schroom. En is dat niet iets wat ook met geloof gepaard gaat? Geen twijfel aan zijn macht, maar wil de Heere Jezus u ook reinigen? Is dat wel eens iets waar je mee bezig bent? Waarom? Je zou het aan die man eens moeten vragen. Waarom die schroom? En hij kijkt op en hij zegt tegen je, zie je niet hoe ik eruit zie? Ik ben de dood zelf. Ik vind alleen maar tekenen van de dood bij mij. Weet u, ik mag helemaal hier niet komen. Ik moet op een afstand blijven. Hoe zou ik, die onrein ben, komen tot een reine God? Tot Jezus? Als ik zie op mezelf, zegt die man, dan heb ik alle reden om te twijfelen. Of dat hij mij zou ontvangen. En ik hoef bijna de lijn niet meer te leggen. Dat dit een geestelijke worsteling is die ook herkend zal worden. Dat je zegt, ja, juist als je oog open gaat voor Jezus, gaat ook je oog open voor wie u bent. Dan ga je ook zien hoe het afgelopen week was. En hoe was het? En dan gaat het nu over het komen tot Jezus. En van alles kan er roepen. Moet je nou wel gaan? Weet u wel wie ik ben? En als ik zeg, jongens, kom tot Jezus, dan zeg je, ja, maar is het zo makkelijk? En ik hoop dat dat niet zomaar aan de kant schuiven is, maar dat dat voortkomt uit een geestelijke worsteling. Dat je zegt, ja, maar kan ik dan echt komen? Terwijl ik van God door de zonde afstand heb genomen en nu weer terugkomen. Zo vies als ik ben. En ook als u hem kent als uw verlosser. Als je zegt, dat is mijn redder. Dan nog. Dan is die worsteling niet vreemd, toch? Je moet maar weer eens gevallen zijn. Je moet maar weer eens een week hebben dat je totaal niet met hem geleefd hebt. Je moet maar een week hebben dat je eerlijk moet zeggen, als ik terugkijk naar afgelopen week, wat is er toen van terechtgekomen? En nu zegt u, komt u ook? Ik had liever mijn eigen beetje eerder nog een week gereinigd, dat het allemaal wat beter was. Om dan te komen. En die melaatsen die zeggen, en toch kan ik niet bij Jezus wegblijven. Want daar moet ik wel zijn. Het is ook de enige weg. En intussen die scharen, die staat er omheen en die grond. Die zegt, kan zomaar, u kunt niet zomaar tot Jezus komen. Die achterblijvers, die melaatsen, die zeggen, ja, maar je kunt niet gaan tot hem, want hij is rein en jij onrein. En toch, die man die zegt, hoe het ook zij, ik moet bij hem zijn. Herkent u dat? En je aangetrokken voelt tot Jezus. En toch misschien wel 1000 bezwaren. Dan gaan we naar het tweede punt. Wat is daar het antwoord van Jezus op? Hoe Jezus reinigt. Kun je 1000 bezwaren hebben. En de mensen om je heen die zullen het met je hebben. De zonde zal je toeroepen. De duivel die zal zijn best doen om je bij Jezus vandaan te houden. Je bent werkelijk te ziek. Je bent te melaats. Jij bent te zondig. Jij bent te dood. Maar gemeente, dit gedeelte, dat juicht erover. Dat getuigt dat wie Jezus is. Wie Jezus is voor iemand die toch tot hem komt. Die op Jezus vertrouwt, jongeren, dat doe je niet te vergeefs. Die man die daar tot Jezus komt met zijn vragen. Jezus laat hem zijn hart zien. De Heer Jezus laat het zien. Jezus geeft vandaag antwoord aan zo iemand die zegt, ik herken me in deze man. Dan mag je erop vertrouwen dat door de prediking dat dit een persoonlijke boodschap is van Jezus. Dan ligt die man plat op de grond. Zeker, hij kan mij reinigen. Wil hij het ook? Ja, dat zien we in wat Jezus doet. En we zien het in wat Jezus zegt. Terwijl die man daar ligt. Kinderen, daar zie je die scharen, die mensen, die lopen achteruit. Ze zijn achteruit aan het lopen, want stel je voor dat je zo ziek wordt als deze man. Dat is besmettelijk, wat die man heeft. En ze lopen achteruit en ze gaan tegen de muur staan, om maar zo ver mogelijk bij die man weg te staan. En wat doet Jezus? Wie is Jezus? Jezus. Hij stapt op hem toe. En Jezus, de hand uitstrekkende, raakte hem aan. De Heer Jezus, hij stapt op hem af. Hij strekt zijn hand uit, alsof hij er alles aan wil doen om maar bij deze man te komen die hier op de grond ligt. En hij legt zijn hand op de man. En dat is niet zo van, ik raak me even aan en dan stap ik weer snel terug. Nee, Jezus loopt naar hem toe en hij legt zijn hand op hem. Een ferme hand, zo staat het er in het Grieks. Een ferme hand en daar blijft hij staan. Dit is Jezus. Zijn hele hand op die man. En overal waar Jezus hem aanraakt, daar raakt hij die vieze wonden aan. Dat wil Jezus. Al die plekken die die man ervan overtuigde dat God niets met hem te maken wil hebben. Alle onreinheid, Jezus zegt, dat raak ik aan. Daar kom ik op af, daar leg ik mijn hand op. Dat ben ik. En hij spreekt en hij zegt, ik wil, word gereinigd. Gemeente, Jezus zegt, het is mijn verlangen om zo iemand aan te raken. Ik wil, word gereinigd. Dat hele lichaam, wat getuigde van Gods oordeel, ik wil. Ik wil, u vroeg naar mijn verlangen. U vroeg wie Jezus wilde zijn. Er is één ding wat mijn hart, waar mijn hart vol van is, van het verlangen om zondaar, om onreine rein te maken. Die zondaar die zich afvraagt, die misschien wel vandaag naar de kerk kwam en zei, nou, het zal er vandaag niet bij zitten, het zit er. Jezus spreekt, ik wil. Mensen die de straf verdienen. En Jezus die geeft het bevel, word gereinigd. Een goddelijk bevel. En als Jezus spreekt, dan valt het van je af. Jezus spreekt als God. Als Jezus het wil. Wij kunnen wel eens twijfelen, hoe gaat dat dan? De reiniging. Nou, Jezus die zegt, ik wil. En als hij zegt, ik wil, dan is dat hetzelfde als dat hij het ook werkelijk doet. Het is niet dat Jezus zegt, ik wil en er gebeurt niets. Als Jezus vandaag spreekt tot iemand die zegt, zo lig ik voor Jezus. Hij zegt, ik wil en u wordt gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. Die man met al die witte vlekken, met die builen, het is weg. Hij schuift zijn mouw omhoog en daar is het ook weg. Hij bekijkt zijn hele lichaam en het is weg. Dat is wat Jezus doet. Dat is wat Jezus wil. Kinderen, een preek onthouden. Dat is best moeilijk. Dat vinden de oudere mensen ook best moeilijk. Ik hoop alleen dat je één ding onthoudt. De Heer Jezus, dat is de enige die jou kan redden van je zonde. En de Heer Jezus zegt vandaag, dat wil ik ook. En de Heer Jezus zegt, dat doe ik ook. Als je dat onthoudt, heb je het eigenlijk helemaal begrepen? God roept ons toe door zijn woord. Ik wil, word gereinigd. Door dit zichtbare onderwijs. Het is werkelijk waar wat hij zegt. Ieder die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, maar hoe doet hij dat dan, dat genezen? Is het zo dat Jezus zo, ja, als we bij dat beeld van die man blijven, is dat dan van dat hij die hand gebruikt om het als het ware zo af te vegen en dat die zonden zo op de grond vallen. Dat die ziekte op de grond valt en van hem afvalt. Is het soort van dat Jezus vergeeft en God vergeeft, is dat een beetje zoals zo'n krijtbord van vroeger? Dat er krijt op zit en dat je een natte doek pakt en je veegt het weg en het is weg. Is dat wat vergeving is? Is dat het wonder van genade? Nee, de catechismus die zegt, die straf die jij verdient, die u verdient, die kan niet ongestraft blijven. Het is niet dat God het zo door de vingers ziet. God wil het door een rechtvaardig oordeel straffen. Zo eerlijk is God. Het ongenoegen van God valt niet zomaar op de grond. Hoe kan het dat die man genezen wordt? Nou, dan moet u terug naar dat beeld van die hand, want daar ligt nog veel meer dan u dacht. Dat beeld van die hand op dat hoofd van die man. Die hand wordt niet gebruikt om het van af te strijken. Maar die hand die wordt gebruikt van Jezus om het er van af te nemen. Jezus strijkt de zonde er niet van af, maar hij neemt het op. Mag ik het eens heel beeldend zeggen? De Heer Jezus die pakt daar die ziekte, die het oordeel van God laat zien, en hij pakt hem op. En Jezus legt het op hemzelf. Zo gaat hij. Zo gaat hij. Zo geneest hij. En elke ziekte en elke zonde, hij neemt het op zich. Wat een ontzettende berg van zonde draagt Jezus op zich. Deze man van smarten. Hij heeft ze op zich genomen. Daarom heb ik vers 17 gelezen. Opdat vervuld zou worden dat gesproken is door Jesaja de profeet. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze ziekte gedragen. Hoe kan Jezus genezen? Dit is het wonder. Jezus die zegt, geef ze maar aan mij. Ik pak ze op en ik leg ze op mij. Dat woord genomen, die krankheden op zich genomen. Weet u, in het Grieks betekent dat heel letterlijk in zijn handen genomen. Klem u maar vast aan dat beeld. Als het gaat om je zaligheid. De Heere Jezus, hij neemt mijn zonde. In zijn handen legt ze op zich. En daar gaat hij naar het kruis. En daar zegt hij, wilt u weten wat mijn verlangen is? Voor zondaars sterven. Dat is mijn verlangen. Dat is het hart van Jezus, dat klopt. En elke stap die hij zet is een stap dichter naar het kruis. En hij zegt niet vandaag, dat doe ik met tegenzin. Ik wil het zo graag. En ik wil dat het hier in deze gemeente in goede rede klinkt. Dit ben ik voor iemand die tot mij komt. Dit is mijn verlangen. Voor zo iemand ga ik aan het kruis. En wat moet u er nou voor doen dat Jezus reinigt? Doe maar als die man. Ga maar eenvoudig weg. Voor hem liggen. Ga maar in gebed. En zeg maar, neemt het maar van me af. Hij zal het bevestigen. Dat doet hij. Hij zal het laten zien dat hij ook werkelijk doet wat hij belooft. Zo gaat hij om. Met zondaars eer en goede reden. Het is misschien wel de vraag. De enige vraag is misschien, ben je zo'n zondaar? Heb je nog wat aan Jezus over te dragen? Jezus komt erop af. Ken je hem zo? Kent u hem zo? Zegt u, dit is mijn Jezus. Zoals hij hier geschilderd wordt, daar moet ik het van hebben. Dan zegt de Heer Jezus, ik heb nog onderwijs voor je. Jezus spreekt nog tot mensen die gereinigd zijn. Ik heb nog zitten twijfelen, zal ik het erbij zeggen? Want het is toch voldoende als ik nu amen zou zeggen. Misschien had u het wel verwacht. Is het preek nu voorbij? Ja, toch zie ik daar vers 4. De Heer Jezus die spreekt tot iemand die gereinigd is. En degene die zeggen, dat ben ik nu. Jezus, dat is mijn redder. Als hij zo is, zoals hij zich vandaag schildert, dan vertrouw ik op hem. Dan staat hij, die man. Hij staat te popelen natuurlijk. Hij wil het aan iedereen vertellen. Hoe groot en hoe vrijwillig en hoe gewillig dat mijn Jezus is. Dan wil je toch vertellen. Dan stroomt je hart toch van over. Ik denk dat hij naar die vrienden wil, die daar achtergebleven zijn, om ze te vertellen. Jullie moeten echt gaan hoor. En denk niet dat hij je wegstuurt. En Jezus zeide tot hem, zie dat gij dit niemand zegt. Dat is misschien wel een van de moeilijkste teksten in de Bijbel. Daar klinkt daar de oproep toch om te getuigen. En Jezus zegt, zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon u zelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft. Waarom? Hun tot een getuigenis. Nu moet u naar de priester gaan en nu moet u precies doen zoals Leviticus het voorschrijft. Ga naar de priester, dat moest van God, dat was het gebod van God. Hij moest daar naartoe om zich te tonen aan de priester. En de priester die keek ernaar en die mocht hij na 7 dagen nog een keer komen. En dan als die priester zag dat het werkelijk zo was, dan zei die priester, er is een wonder gebeurd. Een wonder van God is gebeurd. U bent rein. U mag weer komen tot de tent van de samenkomst. Zo staat het er. U mag weer komen bij God. Voor het aangezicht van God. Dat was de wet. In de tijd van Jezus. En Jezus die zegt, houd je aan die wet. Ga maar offeren. Doe maar wat de wet zegt. Ja, de mensen die dachten, die scharen eromheen, die dachten, ja, die Heer Jezus, die reinigt wel mensen, maar hij laat ze maar gewoon doen wat ze willen. Hij gaat met zondaars om en hij laat ze zo als zondaars weer vertrekken. Deze Jezus is gekomen om de wet af te schaffen. En daarom zegt de Heer Jezus dat ook, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar te vervullen. Wat laat dit gedeelte zien? Wat is de betekenis van dit laatste vers? Wat is het onderwijs? Deze gereinigde krijgt de opdracht om te leven naar Gods wet. Even heel direct naar ons. Als je je herkent in die gereinigde, dan hoeven wij niet naar de priester. En toch denk ik dat er wel onderwijs ligt. Een hele Bijbelse lijn. Wat de macht van Jezus is. Gaan mensen die gereinigd zijn, gaan ze naar huis en zetten ze hun leven voort? Nee, de Heer Jezus zegt, hier leert u wat de wet is, als je gereinigd bent. Voordat je gereinigd bent, dan is de enige boodschap, en even direct toepassend, als u de Heer Jezus niet zo kent als deze gereinigde, dan heeft de wet maar één functie voor u. Hij eist. Hij vervloekt u. Hij jaagt u achterna, zodat u tot Christus zou vluchten. Maar als je daar bij de Heer Jezus bent en leeft met hem, dan gaat je oog open voor wat de wet is. Om die te doen, ja, uit dankbaarheid. Die wet die je eerst gans meelaats verklaarde, dat wordt een wet om God mee te dienen. De wet valt niet weg. De wet houd ik omdat ik Jezus lief heb. Uit liefde tot God zegt Jezus zelf ook. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Misschien is het wel scherper onderwijs voor een gereinigde vandaag. Wilt u dicht bij Jezus leven? Waaruit blijkt dat? Een leven met hem. Vanuit hem. Dicht bij hem. Als je me zo lief hebt gehad dat ik je ziekte, je zonde wilde dragen. Houd dan mijn geboden. Want die wet is goed voor je. Heel praktisch, jongeren. Die wet van God, als je Jezus lief hebt, die zorgt ervoor dat ik dicht bij hem blijf. Ga ik er overheen, dan zal het gebeuren. Dat je die afstand weer gaat voelen. Komt die vraag weer terug. Zou hij nog willen? Ja, hij is altijd gewillig. Maar de Heer Jezus zegt, leef dicht bij mij. Niet alleen maar luisteren naar waar ik me goed over voel. Of wat ik mooi vind. Nee, eerlijk luisteren. Wat wil God dat ik doen zal? Vanuit, zoals de catechismus zegt. Dat is niet een nieuwe wet van nou moet u, nou moet u, nou moet u. Nee, dat is als het goed is, is dat een hartelijke vreugde. In God. Door Christus een lust en liefde om naar de wil, de wet van God in alle goede werken te leven. Zo zegt de catechismus het. Uit zijn hand leven. Dicht bij hem blijven. Dat is het leven van de gereinigde. En als je dat doet als vader, als moeder. Dat je zegt tegen je kinderen, tegen zo'n puber, die zegt, waarom doen we dat? Nou, omdat ik van God hou en ik luister liever naar God dan naar mezelf. Weet je wat dat is? Dat is een getuigenis. Zo belooft het woord het. Dat houden van zijn wet, dat is hun tot een getuigenis. Dan ziet zo'n jongere, die ziet het heel goed, die zien het scherpst, denk ik. Dat je dicht bij God blijft. Of je meer luistert naar uw eigen wil en uw eigen gemoed en je eigen emotie of naar het woord van God. Amen. 116, het tiende vers. 116 vers 10. Ik zal uw naam met dank en erkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer brengen. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. laten wij met elkaar danken en bidden. Heere Jezus, u hebt uzelf door uw woord zichtbaar gemaakt. U hebt zichzelf geschilderd wie u bent. Daar hoeven wij niets aan toe te voegen. Daar mag het geloof rust in vinden. Dat hij het is die tot zo melaatse zegt, hoe vies, hoe vuil, hoe zondig dat hij ook is. En dan toch vlucht tot u, omdat u de enige bent die ons kan redden. Heere, dan spreekt u uw machtig woord, gedragen door uw geest in het hart van zo'n gelovige. Ik wil, word gereinigd. Dan spreekt u zelf die woorden, ik voor u. Omdat u anders de dood, de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, wat ligt er een diepte in die hand van u. Een diepte die wij met woorden niet kunnen peilen. Een diepte die zo bevrijdend is. Dat u doet wat wij niet kunnen. En dat dat niet alleen iets is wat u doet, maar dat u dat vanuit een hartelijk verlangen doet. Heere, geef dat het tot troost mag zijn. Voor zo'n jongen die vanmorgen de kerk inkwam. Worstelend met zijn zonde. En misschien wel bang vooruitkijkend. Hoe zal ik veranderen? Ach Heere, geef dat wij dicht bij u mogen leven. Dat we geen dag kunnen beginnen voordat we daar weer liggen aan uw voeten. Dan bent u degene die ons draagt. Dan bent u degene die niet alleen een hand op ons legt, maar ook ons aan uw hand leidt. Heere, geef dat we daaruit mogen leven. Dicht bij u. En die goede geboden van u. In Jezus' naam. Vragen wij u dat. Amen. 96, het vijfde vers, geeft de eer aan het eeuwig opperwezen. Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen, verheft zijn deugden, blij van gemoed, brengt in zijn huis hem offer toe, hem die de volken moeten vrezen. 96, het vijfde vers. Laten wij eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij alle eer. Amen. God zegen.